Goedemiddag, broeders en zusters en vrienden. Goedemiddag, waag ik me dan toch maar eens aan een onderwerp wat sommigen u weer al veel gevraagd hebben. En het is uit Richteren 17. Dat is dus een excuus vooraf, hè? Dat betekent als je aan het eind van de middag zegt, het was me veel te moeilijk, dan zeg ik, ja, dan had je het niet moeten vragen. Richteren 17 dus. Waar staat, en er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha, die zeide tot zijn moeder, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, op de welke gij gevloekt hebt en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij. Ik heb dat genomen. Toen zeide zijn moeder, gezegend zijn mijn zoon, den Heere. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. Doch zijn moeder zeide, ik heb dat geld den Heere ganselijk geheiligd van mijn hand voor mijn zoon om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder weder en zijn moeder nam 200 zilverlingen en gaf ze de goudsmit. Die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld dat was in het huis van Micha. En de man Micha had een godshuis en hij maakte een efod en terafim en vulde de hand van een uit zijn zonen dat hij hem tot priester waren. In diezelfde dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Nu was er een jongeling van Bethlehem, Juda, van het geslacht van Juda. Deze was een leviet en verkeerde al daar als vreemdeling. En deze man was uit die stad, uit Bethlehem, Juda, getogen om te verkeren waar hij gelegenheid zou vinden. Als hij nu kwam aan het gebergte van Efraïm tot aan het huis van Micha om zijn weg te gaan, zo zeide Micha tot hem, van waar komt gij? En hij zeide tot hem, ik ben een leviet van Bethlehem Juda en ik wandel om te verkeren waar ik gelegenheid zal vinden. Toen zeide Micha tot hem, blijf bij mij en wees mij tot vader en tot priester en ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen en orde van klederen en uw leeftocht. Alzo ging de leviet met hem. En de leviet bewilligde bij die man te blijven. En de jongeling was hem als een van zijn zonen. En Micha vulde de hand van de leviet dat hij hem tot priester werd. Alzo was hij in het huis van Micha. Toen zeide Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot priester heb. Tot zover deze merkwaardige geschiedenis. Het is bovendien een geschiedenis die de inleiding is tot een veel uitgebreidere geschiedenis in de volgende hoofdstukken, maar ik hoop dat we ons vanmiddag allemaal beheersen en niet meteen naar die volgende hoofdstukken gaan, want het maakt het alleen maar ingewikkelder. De zaak is namelijk dat we hier een geschiedenis vinden die uiteraard van groot belang is voor het goede verstaan ook van de laatste hoofdstukken, alle andere hoofdstukken dus uit het boek Richteren. Een geschiedenis die illustratief is ook voor een bepaalde periode uit de heilshistorie en het zal u niet verbazen als ik meteen zeg dat deze geschiedenis spreekt over de dagen waarin wij vandaag leven. Dat is namelijk niks bijzonders, want het is altijd zo dat de symboliek, de typologie zal ik dan maar zeggen, van het Oude Testament zijn hoogste vervulling vindt, zijn hoogste toepassing vindt in de dagen waarin wij leven. Immers, velen van u zal het principe bekend zijn, het is zo dat dat in het Oude Testament bepaalde zaken verborgen werden, vastgelegd werden, maar verborgen werden. Zaken namelijk die niets van doen hadden met de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, maar zaken die van doen zouden hebben met het verborgen koninkrijk zoals wij dat vandaag kennen. En als u er niet van gehoord hebt, kan ik het heel, heel kort vertellen. Dat is namelijk dit, dat vanuit de oud-testamentische tijd gesproken werd over een koninkrijk wat opgericht zal worden door de zoon van David, door de Heer Jezus Christus dus, door de Messias. Een koninkrijk wat tot stand zou komen wanneer deze Messias verschijnen zou. En we weten dat hij inmiddels verschenen is. We weten ook dat hij leed en stierf en uit de dood opstond. We weten ook dat God hem uitermate verhoogd heeft en hem gezet heeft aan zijn rechterhand. We weten ook dat alle dingen hem onderworpen zijn, want dat staat ook allemaal in de Bijbel. En we weten ook dat hij gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we weten tegelijkertijd dat daar in de praktijk niks van te merken valt. Dat wil zeggen, wij weten een heleboel over de verhoogde Christus. In de praktijk van het leven, in de zichtbare wereld van alle dag, is daar hoegenaamd niets van terug te zien. En dat komt omdat dat koninkrijk van Christus geopenbaard zal worden in deze wereld. Te beginnen bij het volk Israël. En daar is het inderdaad niet te vinden vandaag. En vanuit Israël zou het verbreid worden onder de volkeren. En ook daar vinden we het niet vandaag. En wat er gebeurd is, is dat weliswaar dat koninkrijk tot stand kwam omdat de koning gesteld werd, omdat de koning gezalfd werd. Maar deze koning heeft zichzelf teruggetrokken in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods in afwachting van de toekomstige bekering van Israël en vervolgens ook de bekering van de volkeren. Zodat er weliswaar sprake is van een koninkrijk van de Messias, een Messiaans rijk, of zo u wilt het koninkrijk der hemelen, maar het is een koninkrijk wat tot vandaag aan de dag verborgen is. En omdat het verborgen is en omdat het ook van oud-testamentische tijden uitgezien verborgen zou zijn, werd in het Oude Testament in de verborgene dingen, dat wil zeggen in de symboliek en in de typologie, werden deze waarheden van het verborgen koninkrijk vastgelegd. Opdat ze niet zouden bekend zijn aan degene die toen leefden, maar opdat ze achteraf teruggevonden zouden worden in het Oude Testament door degene met name die van dat verborgen koninkrijk deel uit zouden maken. De reden daarvoor is heel eenvoudig. De reden is namelijk dat het Oude Testament natuurlijk primair geschreven werd aan Israël en daarna natuurlijk aan de overige volkeren. Maar het zal u ook duidelijk zijn dat het hen absoluut niet aangaat wat er zou gebeuren met de koning van dat koninkrijk, in het geval zij die koning en dat koninkrijk zouden verwerpen. En daarom werd het niet geopenbaard. De prediking in het Oude Testament is de prediking van een geopenbaard, een zichtbaar koninkrijk. Maar het neemt niet weg dat de Heer zelf wist dat Israël en de volkeren, de wereld en de zijnen, dat koninkrijk en deze koning niet zouden aanvaarden. En wat daarna gebeuren zou, werd dus wel vastgelegd in het Oude Testament, maar het werd er niet in geopenbaard. Anders gezegd, het werd vastgelegd, werd er namelijk in verborgen. En dat is waar Mozes erover spreekt als hij in Deuteronomium 29 zegt dat de verborgene dingen voor de Heere zijn God waren en dat slechts de geopenbaarde voor hem, voor ons, zei hij, doelend op Israël, voor ons en onze kinderen bestemd waren. Deze inleiding die sta ik hier te houden om u duidelijk te maken dat in deze geschiedenissen van het Oude Testament altijd dingen gevonden worden die van toepassing zijn op het verborgen koninkrijk van Christus nu. En het is ook dikwijls de enige verklaring voor de geschiedenis als zodanige, voor de gebeurtenissen die zich daar afspeelden. Want u ziet bijvoorbeeld boven het hoofdstuk staan, hier in Richteren 17, afgoderij van Micha. Dan ziet u erboven staan. Maar het schriftgedeelte spreekt niet over afgoderij. Het schriftgedeelte spreekt over de wijze waarop deze man Micha en eventueel zijn moeder en zijn familie de Heer dienen. Daar wordt geen negatief woord over gezegd. En het eindigt ook in vers 13 met: toen zeide Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot priester heb. En wat is daar verkeerd aan? Wel, daaraan niks. De enige reden waarom men erboven heeft gezet afgoderij van Micha, is omdat Micha en zijn moeder ertoe overgingen om een beeld, een gesneden beeld te maken. Vermoedelijk zelfs twee, maar het is uit het verhaal niet helemaal duidelijk of het er één of twee was. Maar het doet er ook niet toe. Maar men zegt, hij maakt een beeld en dat was toch in de wet verboden. En als het in strijd is met de wet, is het dus afgoderij, want het zal wel een afgodsbeeld geweest zijn. Bovendien maakte hij terafim, staat er in vers 5. En we weten allemaal dat terafim, dat waren van die afgodsbeelden, beeldjes eigenlijk, die in sommige huisgezinnen een plaats vonden en die verondersteld werden geluk, gezondheid eigenlijk moet ik zeggen, te brengen. En men zegt dat is afgoderij en dat was dus verboden. En dan zeg ik, ja, het was verboden onder de wet, dat is waar, maar het blijkt toch bij nader inzien dat deze dingen in de Bijbel toch niet zo'n negatieve betekenis hebben als dat ons dikwijls wordt voorgehouden. En dat blijkt in dit verhaal ook, want hier is duidelijk sprake van dienst aan Jehovah. En soms denk ik wel eens dat hier nog meer sprake is van dienst aan de Heer, aan Jehovah zelf, dan onder vele anderen onder Israël in de dagen van de Richteren. Want wij weten allemaal dat Israël in de loop der geschiedenis in het algemeen andere goden diende. En hier zijn we dan toch nog zover dat deze Micha Jehovah diende. Dat daar terafim bij waren, dat mag dan waar zijn, maar dat was in het huis van Jacob en Laban ook, zoals u waarschijnlijk weet. Toch? Die werden daar ook meegevoerd. Dus zo vreemd was dat nog niet. En we zeggen toch ook niet meteen dat Jacob en Laban afgoderij bedreven. Zo negatief is het verhaal dus ook niet. Wat het dan wel is, zal ik proberen u in korte bewoordingen te vertellen. Ik zal er niet al te diep op ingaan, maar me wel bezighouden met de toepassing daarvan. Wat we namelijk vinden is in de voorgaande hoofdstukken de geschiedenis van Simson. Heel uitgebreid. En ik heb u wel eens voorgehouden dat de geschiedenis van Simson spreekt over de eerste komst van Christus. Het spreekt over de Heer Jezus die in deze wereld kwam. En het spreekt over de macht en de kracht die aan hem ook toekwamen in deze oude schepping. Daar ging van alles mee mis, dat weten wij. Met Simson ging van alles mis, omdat er ook met de Heer Jezus van alles gebeurde, wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar het gebeurde nou eenmaal zo. Maar het is in elk geval duidelijk dat de geschiedenis van Simson een beeld is van de geschiedenis van de Heer Jezus. En het eindigt dan ook inderdaad met zijn dood. Een dood waarin hij de vijand een zeer grote nederlaag toebrengt, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Want zo eindigt toch de geschiedenis van Simson. Er staat zelfs: en de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. In vers 30 van Richteren 16. En dat is uiteraard van toepassing op de dood van de Heer Jezus, die daarmee de kop van de slang vermozzelde. Want dat verhaal is het dan. Nou, daar ga ik verder niet op in. Het gaat er maar om dat we even in herinnering hebben dat het spreekt over de eerste komst van Christus, over zijn omwandeling op aarde tot en met zijn dood. Nou, daarna komen we terecht in de geschiedenis van deze Micha in Richteren 17. En het laat zich aanzien dat we dan dus te maken hebben met een geschiedenis die spreekt over wat er zou gebeuren na de dood en opstanding van de Heer Jezus. En wat er daarna gebeurde, wel, dat weten wij. Daarna werd het evangelie gepredikt aan Israël en aan de volkeren die die boodschap afwezen. En dus ging de Heer ertoe over om zich uit de volkeren en uit Israël dus een volk te verzamelen voor zijn naam. En dat spreekt dus over de roeping van de gemeente tot dat verborgen koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. En dat is ook precies waar deze geschiedenis over gaat. Want het begint meteen met: er was een man van het gebergte van Efraïm. Nou, even vlug. Een gebergte spreekt altijd over de hemelse dingen. Hoge dingen, geestelijke dingen. Spreekt over koningschap. Verheffing, zal ik dan maar zeggen. En Efraïm, dat is al helemaal niet zo moeilijk. Want Efraïm was de naam van de stam die het eerstgeboorterecht onder Israël gekregen had. Het eerstgeboorterecht onder Israël ging naar Efraïm, de stam van Efraïm. En het betekent in het kort eigenlijk dat deze stam van Efraïm, overigens samen met de stam van Dan, die ook in deze geschiedenis een rol speelt, dat deze stam van Efraïm een type is van de gemeente. Want als we spreken over Israël, als we spreken over het volk van God, en we stellen ons de vraag: wie heeft er het eerstgeboorterecht ontvangen? Dan kan het niet anders, dan moeten we kiezen tussen Israël, zo je wilt het Jodendom, maar in ieder geval het natuurlijke Israël, of de gemeente waarvan wij deel uitmaken, omdat wij ook beschouwd worden als volk van God en zelfs aangeduid worden als een Israël Gods in bijvoorbeeld Galaten 6. Wel, als we daartussen moeten kiezen, dan is de keuze niet moeilijk, want dan weten wij dat de gemeente uit deze tegenwoordige bedeling geroepen is als gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dan staat het toch. Wij zijn gekomen tot de vergadering van eerstgeborenen. Gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Het eerstgeboorterecht gaat naar de gemeente. Eenvoudig omdat de gemeente weliswaar niet het eerste volk van God op aarde is. Want dat is niet waar. Wat dat betreft zijn wij het tweede. Want Israël was eerder, uiteraard. Maar aan de andere kant is het zo dat wij als volk van God de eerste zijn die tot geloof zijn gekomen in de opgewekte Christus. En we zijn daarom de eerste die deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond en aan het koninkrijk en aan het leven van Christus zelf dus. En dat is de reden waarom wij eerstgeborenen zijn en delen zelfs in de hemelse positie zoals die nou eenmaal ook volgens de wet aan de eerstgeborenen toekomt. Eenvoudig gezegd, Efraïm is dus inderdaad een type van de gemeente. Van de gelovigen nu die in onze bedeling eerst geboorterecht ontvangen. En het zal duidelijk zijn dat dan gesproken wordt over het gebergte van Efraïm, want daarbij hoort inderdaad die hoge positie. Nou, er was een man van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Micha. Ja, wie hij is, dat geeft zijn naam duidelijk weer. Want zijn naam is eigenlijk voluit Michaja, nog meer voluit Michajahu, als je het helemaal voluit leest, zoals het hier staat. Michajahu. Dat komt, het verandert een beetje omdat de H uit de naam wegvalt via het Grieks, maar daar moeten ze niks van aantrekken. Maar er staat in het Hebreeuws Michajahu en dat betekent wie is als Jehovah? Vraagteken. Wie is als Jehovah? Weet je wel, Michael was wie is als El, wie is als God. En Michajahu is wie is als Jehovah. Nou, wie is als Jehovah? Alleen de Heer zelf uiteraard. De Heer Jezus Christus. Daar is deze Micha een beeld van. Van de Heer zelf. Zo goed als Michael, de engel, ook een uitbeelding is van de Heer zelf. Degene die is als God. Wel, we kennen er maar één, dat is de Heer Jezus Christus. En hetzelfde geldt voor de naam Michajahu. Wie is als God? Of wie is als Jehovah? Wel, de staat in de vragende vorm. Dat wil zeggen, het wordt niet beantwoord, het is een vraag. Dat wil zeggen, de betekenis daarvan is verborgen. En voor de meesten van u gaat dan meteen het lampje branden. Want als verborgen is, dan spreekt het inderdaad over onze tegenwoordige bedeling. En als er gevraagd wordt wie is als Jehovah, dan is het antwoord natuurlijk, dat is de Heere Jezus Christus in onze bedeling, degene die zich verbergt. Het is Christus zelf, deze man van het gebergte van Efraïm. Je kan toch niet ontkennen dat de Heer inderdaad deel uitmaakt van de gemeente. En dus behoort tot Israël en dus op het gebergte, hoog in de hemel namelijk, is. Want dat is de gedachtegang. Nou, die zei tot zijn moeder, en wat is nou de moeder van de Heer zelf? Dat is makkelijk, hè? Dat is dus Israël, het oude, natuurlijke Israël, Israël onder het oude verbond, dus. En dat Israël onder het oude verbond, die moeder dus van Micha, wier naam niet genoemd wordt overigens, daarvan wordt gezegd dat zij 1100 zilverlingen had. Wij tellen dat op en we zeggen dat waren er 1100 en dan krijg je 10 voor rekenen. Maar voor bijbelstudie kun je dat beter niet doen. Kun je beter laten staan zoals het er staat. 1100. Want deze man die kwam tot zijn moeder en zei, de 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, om de welke gij gevloekt hebt, en ook voor mijn oren gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij. Ik heb dat genomen. De vraag is namelijk waar de zegeningen van Israël gebleven zijn. Waar zijn ze gebleven? Israël had toch allerlei zegeningen gegeven, gekregen? Dat hoorde bij de roeping van Israël zelf. Wat kwam er van terecht? Nou, misschien moet u eerst vragen, wat zijn die zegeningen dan? Wel, de 1000, dus dat klinkt wat vreemd, maar 1000 is elef in het Hebreeuws. En elef is hetzelfde als alef, en alef is weer 1. Dat wil zeggen, 1000 wordt beschouwd als een eenheid, als een 1. En 1000 spreekt dus over een eenheid die pas na verloop van tijd, in de loop van de geschiedenis zal ik dan maar zeggen, tot stand komt. Het begint met een 1 en dan worden er 2, 3, 4, dan wordt het een veelheid, totdat het 1000 bereikt heeft, want als het 1000 is geworden, is het als het ware weer 1. Dat is de gedachtegang. Nou, dat zal ik het niet moeilijker maken vandaag, hè? Dus het spreekt over de eenheid en het spreekt dus over de eenheid van Israël. De zegeningen van deze vrouw, de zegeningen van het volk. Welke zegeningen is haar beloofd? Wel, onder andere dat Israël één volk zou zijn. Dat is het vandaag de dag niet. Want als wij vandaag over Israël praten, hebben we het maar over een deel van het volk. En soms zelfs daar weer een deel van. Want we hebben het over het tweestammenrijk, over de Joden, terwijl we over het tienstammenrijk helemaal niet meer spreken, omdat we ze niet kennen officieel. En verder, als we over Israël spreken, bedoelen we dikwijls ook nog maar dat deel van het Jodendom, wat deel uitmaakt van de Joodse staat in Palestina. Dus dat is lang niet heel Israël, dat is maar een klein deel van Israël. Want Israël is verstrooid onder de volkeren, vandaag aan de dag. Een deel daarvan kunnen we zo aanwijzen, is bekend als Joden. Een ander deel kunnen we helemaal niet aanwijzen, omdat we officieel niet weten waar ze gebleven zijn. Dan heb ik het over de 10 stammen van Israël. Het is verstrooid, van eenheid is niks te merken. Nou, maar het was beloofd. Het zou één volk zijn, het zou één kudde zijn, het zou één herder zijn. Wat is er van terechtgekomen? Niks, de 1000 is weg. Het is er niet. Het is het ook eigenlijk nooit geweest. De dagen van de richter was het volk verdeeld. Alleen in de dagen van David, eigenlijk alleen in de dagen van Salomo, als je dan één koning moet noemen. Alleen in de dagen van Salomo was het volk één, want onder David was het ook niet zo. David regeerde eerst over maar een deel van de stammen en pas daarna over alle stammen, met allerlei moeilijkheden overigens ook nog. In de dagen van Salomo, de zoon van David, die een type is van Christus, was het wel één. Maar daarna werd het rijk meteen verdeeld in 2 en 10 stammen onder Rehabiam en Jerobiam. Het was verdeeld en het is nog steeds verdeeld. Er is van eenheid nog steeds niks terechtgekomen. En verder wordt gesproken over 100. 100, ik zeg altijd eenvoudig, 100 spreekt over geloof. Maar ik kan het makkelijker uitleggen, 100 spreekt over dat men het koninkrijk binnengaat. Nou ja, men gaat door geloof het koninkrijk binnen. Maar 100 heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk. Het deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Of dat geopenbaard of verborgen is, dat doet niks ter zake. Men moet namelijk door de 100 om binnen te komen. U weet hoe het bij die schapen was, het waren 100 schapen. Niet 99, 100 schapen moesten inderdaad naar binnen. De schaapskooi in, want met 100 gaat men het koninkrijk binnen. Dat is de gedachte. U vindt het ook op eenvoudige wijze terug in de tabernakel, waar de poort in de voorhof 20 L breed en 5 L hoog was. Dat wil zeggen, dat was 100 vierkante L, die poort. En de deur van de tabernakel, de ingang naar het heilige, was 10 breed en 10 hoog. Dus dat is inderdaad 100, weer 10 maal 10, 100 vierkante L. En de doorgang naar het heilige der heiligen was even groot, ook 10 bij 10. Voorhangsel dus, er is ook 100. Dus die, alle drie die ingangen, die, of doorgangen, waren 100, want men moet door de 100 het koninkrijk binnen. En ik noem dan nog maar even het oog van de naald waar men doorheen moet, want de kameel moet door het oog van de naald, dat weet u toch, hè? Men moet door het oog van de naald om behouden te worden, maar het oog van de naald is in het Hebreeuws kof, dat betekent oog van de naald, en het is tegelijkertijd de naam van het cijfer 100. Dus men moet door de 100, inderdaad, ja. Men moet door het oog van de naald. Aardig dat die uitdrukking tot vandaag de dag ook in het Nederlands nog bestaat. Hè? Als je door het oog van de naald gekropen bent, dan ben je als het ware uit de dood opgestaan. Dat is het eigenlijk, en dat is ook de betekenis, als het er nou helemaal over gaat. Dat kan eigenlijk niet, want je kan niet door het oog van de naald, een kameel zeker niet. Maar toch gebeurt het, want dood en opstanding bestaat wel. Al is het dan door een wonder. Men kan binnen, maar het punt is, van Israël was de 1000 weg. De eenheid die tot stand zou komen. En waar zou die eenheid tot stand komen dan? Waar zou Israël die eenheid hebben? Gewoon in het koninkrijk uiteraard. Als de Messias zou komen om zijn volk bij elkaar te verzamelen. Dan gaat men het koninkrijk binnen en dan komt de eenheid tot stand. Daar heb je ze. De 100 en de 1000. Waarbij ik dan het zilver nog maar even noem. Zilverlingen. Zilverstukken is het eigenlijk gewoon. Hè? Zilverlingen. Spreekt over zilver. En zilver is in de Bijbel altijd de uitbeelding van de prijs. Het geld namelijk, zilver is geld, hè? In Frans in elk geval wel, en bij ons officieel ook. Zilver is geld, en dat is geld of de prijs die betaald wordt ter lossing, of ter verlossing. Want men kan alleen het koninkrijk binnen door verlossing. Men kan alleen binnen als de prijs betaald is. De losser moet betaald hebben. Zie? En wij zijn verlost, en er is een prijs voor ons betaald. Niet door goud of zilver, zegt Petrus, maar de prijs die betaald moest worden, betaald door het dierbaar bloed van het onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam, staat er. Het bloed van Christus zelf. Maar hoe dan ook, de 100, de 1000 en het zilver spreken alle drie over eigenlijk hetzelfde, namelijk hoe men verlost wordt en het koninkrijk binnengaat. Nou, dat blijkt hier weg te zijn. Dat wil zeggen, dus deze zegeningen waren Israël beloofd. Eenheid, het ingaan in het koninkrijk en dat men verlost zou worden. Die drie dingen. En wel, bij Israël was er tot op dat moment niks van terechtgekomen. De verlossing kwam niet. En het blijkt ook, er staat hier dat deze vrouw ook inderdaad hardop had lopen vloeken, omdat de verlossing maar niet kwam. Men heeft de Heer als het ware uitlopen vloeken, omdat hij ze nog steeds niet verlost had. Dat is de gedachte. Het was weg. Er kwam allemaal niks van terecht. Het is hetzelfde als de spotters uit 2 Timotheus 3. Dat zijn de spotters uit onze dagen overigens, maar het is dezelfde gedachte. De spotters uit 2 Timotheus 3 die zeggen, er komt van die belofte niks terecht. God heeft dan wel gesproken, maar hij doet toch niet wat hij gesproken heeft. Er komt allemaal niks van terecht. Er verandert niks. En het is nu al zoveel jaren en nog steeds zijn we dat koninkrijk niet binnen. Vandaar dat het gevloekt werd. Maar hier verschijnt deze zoon en zegt, die 1100 zilverlingen die u ontnomen zijn, die heb ik. Dat is bij mij. Ik heb dat genomen. Net wel, wat, ik moet even lezen wat er niet staat. Er staat niet, dat heb ik gestolen. Wat staat er niet? Er staat, dat heb ik genomen. Er wordt nergens gezegd dat deze zoon geen recht op het geld zou kunnen laten gelden. Er staat dus ook niet dat hij het wederrechtelijk had genomen. Er staat alleen dat hij het genomen had. Waartoe, waarom, staat er allemaal niet bij. Weten wij niet. Hebben we ook helemaal geen boodschap aan. Anders zou het wel vermeld zijn. Misschien was het echt wel zo dat hij het weggenomen had. Zo van, dan krijgt ze niet meer terug. Dat zou best wel kunnen, maar dat staat hier niet. En hoe het historisch dan precies gegaan is, wordt ons niet verteld. Dus dat kunnen we ook vergeten. Gaat er maar om wat hier gezegd wordt. En nou in verband met de toepassing. En dan blijkt het gewoon dat de zegeningen van Israël niet te vinden zijn bij Israël, maar bij de zoon van Israël. Want aan wie kwam het toe? Aan wie kwamen die zegeningen toe? Aan wie zijn de beloften gedaan? Nou, wij horen te weten, anders wordt het hoog tijd dat we het leren, dat alle beloften die God ooit gedaan heeft, zouden vervuld worden in de Heer Jezus. Dat wil zeggen, zouden op hem worden toegepast. Hij zou die zegeningen ontvangen en daarna is de volgende vraag, wie zal nog met hem in die zegeningen delen? En dat zijn dan de gelovigen, eventueel een gelovig Israël, of een gelovige gemeente, of de gelovigen uit de volken, dat doet verder niks te zaken. Maar het gaat erom dat al wat God tevoren gesproken heeft, heeft hij gesproken over zijn zoon. Over de Heer Jezus Christus. En daar gaat het hier om. Maar zijn die zegeningen van Israël? Wel, ze zijn gewoon bij de zoon van Israël. En de zoon van Israël, die is als Jehovah, dat is uiteraard de Heer Jezus zelf. Hij zegt dan ook, dat geld is bij mij, ik heb dat genomen. En dan staat er in het einde van dat vers, toen zei zijn moeder niet, qua jongen, wat heb je gedaan? Wat heb je me laten schrikken? Dat had je niet mogen doen, of dat soort dingen. Nee, er staat gewoon, gezegend zij mijn zoon den Heere. Gezegend zij mijn zoon voor de Heer. Want die zoon wordt hier ogenblikkelijk in verband gebracht met de Heer. En de zegen wordt erover uitgesproken, omdat toch blijkt dat die 1100 zilverlingen niet zoek zijn, maar ze zijn in veilige handen. Waar er nog bij komt, dat in het volgende vers wordt toegegeven dat die 1100 zilverlingen, zal ik dan maar zeggen, dat die inderdaad bestemd waren voor deze zoon. Want dat staat er. Alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder, nadat zij gezegd heeft, gezegend zij mijn zoon den Heere, krijgt deze moeder die 1100 zilverlingen weder. Zodra Israël zegen zal uitspreken over haar eigen zoon, over de Heer Jezus Christus namelijk, en zal zeggen het heil is des Heren of iets dergelijks, dan zal ongetwijfeld gebeuren wat hier staat, dan zullen namelijk alsnog deze zegeningen aan Israël gegeven worden. Teruggegeven moet ik zeggen, want die zegeningen werden natuurlijk toch echt eerst van Israël weggenomen. Ze zijn namelijk niet bestemd voor het natuurlijke Israël, maar voor het wedergeboren Israël. Maar goed, alzo gaf hij aan zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. En dan zegt zijn moeder, ik heb dat geld voor de Heer of aan de Heer ganselijk geheiligd van mijn hand. Het was dus iets wat bestemd was voor de Heer. Het waren bezittingen die bedoeld waren om er de Heer mee te dienen. En dat via die zoon, want er staat er, ik heb het ganselijk geheiligd van mijn hand, den Heere, voor mijn zoon. Voor wie was het nou geheiligd? Voor de Heer of voor die zoon? En het antwoord is allebei, want in de praktijk maakt het ook geen verschil. Want deze zoon is een type van de Heer. Daar komt het op neer. Maar gaat er maar om dat als Israël de Heer, als Israël Jehovah wil dienen, dan gaat dat alleen via diezelfde zoon van Israël. Dat gaat alleen via de Heer Jezus Christus. Kijk, ook het Jodendom vandaag claimt dat men Jehovah dient. Men gebruikt de naam dan wel eens maar niet, maar men bedoelt hem wel. Dat zegt men toch? Wel, dat kan wel zijn dat men dat wil, maar het is maar één manier om dat te doen. Het gaat alleen via de zoon van Israël. Via de Messias namelijk. Maar zodra men die zoon verwerpt, zodra men degene verwerpt die als Jehovah is, dan verwerpt men daarmee Jehovah. Zodat wat Israël zegt te doen, dat gebeurt in de praktijk niet. Men zegt Jehovah te dienen, in werkelijkheid wordt hij verworpen. Verschijnsel dat trouwens onder christenen vandaag aan de dag ook voorkomt. Men zegt de Heer te dienen, men doet het niet. Men doet het op een andere wijze en daarom dient men de Heer er niet mee. Maar hoe dat ook zij, deze vrouw weet het, ze heeft net deze zegeningen terug ontvangen en zegt, ja, maar daar is het ook voor bestemd. Waarom zou Israël verzameld en tot één worden? Waarom zou Israël het koninkrijk binnengaan? Waarom zou Israël verlost worden? Toch wel opdat Jehovah vervolgens door dat volk gediend zou worden? Israël was eens geroepen tot een koninklijk priesterdom. Israël als volk was in zijn geheel geroepen tot priesterschap en was dus geroepen om Jehovah te dienen. Wel, daar gaat het hier om. En dus, dit geld was bestemd voor de Heer, het was geheiligd voor de Heer. En tegelijkertijd voor die zoon, opdat via deze zoon Jehovah zelf gediend zou worden. Dat staat er. Ik heb dat geld de Heer ganselijk geheiligd van mijn hand voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken. Zo zal ik het u nu wedergeven. Dat wil zeggen dat die moeder geeft dat geld weer, zegt van ik geef het weer aan mijn zoon. De zoon geeft het terug aan de moeder geeft het weer aan de zoon. Je raakt onderweg de tel kwijt, maar het maakt niks uit, want in de praktijk is het toch geen verschil. Het blijft toch bij Israël. En het punt is dan dat het gegeven wordt aan die zoon, opdat die zoon een gesneden en een gegoten beeld zou maken. Wel, wat is dat? Wel, in eerste plaats wijs ik er dan op dat ik hier niet meteen uit kan concluderen dat er twee beelden gemaakt werden. Hoewel het zou kunnen, maar het blijkt verder toch gewoon in het enkelvoud beschreven te zijn. Er staat dan ook in vers 4... dat hij maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld. Dat was, niet die waren, maar dat was in het huis van Micha. Zodat ik erop houd dat het daar op een enkelvoud gaat, voor zover ik weet, op het moment althans. Maar het doet weinig ter zake, want het kunnen twee beelden geweest zijn, het kan ook één beeld geweest zijn, want dat woord gesneden, of gesneden beeld is eigenlijk één woord, dat duidt gewoon aan dat het beeld gevormd is, gegraveerd is. En het andere zegt dat het, gegoten is in een vorm. En in de praktijk is het heus goed mogelijk om een beeld eerst te gieten en daarna te graveren. Eerst wordt de ruwe vorm, zal ik maar zeggen, gegoten. En daarna wordt het met scherpe gereedschappen bewerkt. Dat kan inderdaad allebei. Dus gegoten en gegraveerd. Beide dingen worden echter genoemd. En of het dan twee of één beeld is, dat maakt niet uit. Maar beide dingen worden genoemd. Ik persoonlijk heb er niet de minste moeite mee om te zien wat het betekent. Want als deze zoon, die een beeld is van de Heer Jezus zelf, na zijn opstanding, als deze zoon een beeld maakt, dan moeten wij toch als gelovigen van vandaag weten wat dat is. Welk beeld maakt God zich dan nu? Wat is dat dan voor een beeld? Dat is toch gewoon een beeld van de gemeente. Een uitbeelding bedoel ik hier van de gemeente. Wij, het is immers de bedoeling dat wij als gemeente veranderd worden naar het beeld van Gods zoon. Het is de bedoeling dat wij den beelden zijn zoons gelijkvormig worden, staat er in Romeinen 8 bijvoorbeeld. En daarmee worden we dan beelddragers Gods. Zie. God maakt zich gestalt. Bovendien, er komt nog bij dat de gemeente in zijn geheel in het Nieuwe Testament beschreven wordt als lichaam van Christus. Dat wil zeggen, dan is die gemeente dus de uitbeelding, de uiterlijke gestalte van Christus. En inderdaad een beeld. Een gedaante. En als er staat is gegoten, dan betekent het dat het vloeibaar was eerst, toen het gestalte kreeg. Hè? Dat het vloeibaar was toen het gestalte kreeg. En alles wat vloeibaar is, staat voor geestelijke dingen. Dat is namelijk niet vast, je grijpt er doorheen. Het is zacht, dat staat voor de ontastelijke dingen en daarmee voor geestelijke dingen. Denkt u maar aan olie bijvoorbeeld, een beeld van de geest. En aan water, en aan wijn, dat is allemaal een beeld van de geestelijke dingen. En als het dus gegoten wordt, spreekt het over geestelijke dingen. Maar wordt het gegraveerd, dan spreekt het over tastbare dingen. Dat is hard werk. Dat is vermoeiend werk. Dat doet trouwens ook pijn als je gegraveerd wordt. Hè, dat doet zeer. Dus inderdaad een pijnlijke zaak. Maar deze dingen beide maken de gemeente en ook iedere gelovige tot wat hij is. Namelijk een kind van God, een beelddrager van Gods zoon, aan de ene kant via de geest en via het werk wat in de geestelijke dingen tot stand komt, via de nieuwe natuur die we als gelovigen hebben ontvangen. Aan de andere kant gebeurt het ook doordat wij door de omstandigheden waarin wij geleid worden, ook gevormd worden en ook langs die weg worden wij gemaakt tot beelddragers Gods. Dus via de zienlijke dingen gegraveerd en via de onzienlijke dingen gegoten, maar samen leidt het inderdaad tot dat wij beelddragers God zullen zijn. Dat is de gedachte. Zo wordt de gemeente gevormd. Zo werd trouwens de Heer Jezus zelf ook in de tijd gevormd. Want in eerste plaats kreeg hij gestalte vanuit de geestelijke dingen. Hij werd immers door de geest zelf verwekt en uit de geest geboren. Aan de andere kant staat er dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen, dat heeft met graveren te maken. Zelfs letterlijk, en het gebeurde met spijkers. In dit geval. Dus dat is helemaal makkelijk te begrijpen. Maar het is gewoon inderdaad zo dat het werk van Gods geest in ons, en het lijden aan de andere kant wat we in de wereld ondergaan, ons maakt tot beelddragers Gods. Dat is de gedachte. Nou, dat is wat hier wordt uitgedrukt. Naar Gods normen geredeneerd is het zo dat wij beelddragers of beelden van God worden door het werk van Christus in ons. Dan is het de Heer zelf die als Jehovah is, die ons maakt tot wat wij zijn, die ons maakt tot beelden van Hem. Aan de andere kant kun je ook zeggen dat de zaligheid uit de Joden is en dus uit Israël is, en dat de gemeente beschouwd moet worden als het resultaat van wat door Israël, in de loop der eeuwen dan, tot stand gebracht is. Want zo zit het ook. De zaligheid is uit de Joden en de zegeningen die wij hebben ontvangen zijn wel degelijk uit Israël en uit Juda afkomstig. En dus overdrachtig gezegd uit deze vrouw. De ene kant van de Heer, aan de andere kant toch ook uit Israël. Dat is ook trouwens wat in de Efezebrief beschreven wordt, als er staat dat wij als gemeente, als heidenen moet ik zeggen, dat wij als heidenen deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat we mede-erfgenamen zijn geworden, huisgenoten God zijn geworden en inderdaad opgebouwd worden tot het beeld van de Heer Jezus zelf. Tot de mannelijke rijpheid, tot de mate, de grootte, de volheid van Christus of zoiets. Zijn gestalte wordt daar genoemd, ook in Efeze 4. Dat is wat hier besproken wordt. Dus hij gaf het geld aan zijn moeder weder, en zijn moeder nam 200 zilverlingen. Het zijn nog steeds zilverlingen. Dit keer zijn het er 200 die ervoor gebruikt worden. Dan moet je niet vragen wat deze dan met die andere 900, want dat speelt helemaal geen rol. Het gaat er maar om dat 200 gebruikt worden en 200 wordt omgezet in deze beelden, zodat 200 overeenkomt met de betekenis van de gemeente zelf. En dat heb ik eigenlijk al gezegd, want de 2 in de Bijbel wordt zeer dikwijls rechtstreeks op de gemeente van toepassing gebracht. Een gemeente die namelijk is uit de Joden en uit de heidenen. Die 2 zijn namelijk 1 geworden in Christus en ze worden gebouwd tot 1 volk. Dat is wat bijvoorbeeld staat in Efeze 2, om maar eens wat te noemen. Maar verder vindt u natuurlijk 2 Emmausgangers en 2 mannen in witte klederen en 2 discipelen en het teken tweelingen op een schip van Paulus. En ze zijn allemaal, waar het ook voorkomt, een uitbeelding van de gemeente van nu. Geroepen uit Jood en Heiden, geroepen uit 2 verschillende werelden, uit God, zal ik maar zeggen, en uit de mens. Of uit de hemel en uit de aarde en uit Jood en Heiden, je kunt het allemaal zeggen. Het spreekt allemaal inderdaad over de dubbele oorsprong, dubbele achtergrond van de gemeente. Ik kan er nou verder niet op ingaan, dat is een verhaal apart uiteraard, maar je moet het een keer leren. Dus inderdaad, 200 als uitbeelding, als prijs moet ik zeggen, en daarmee als uitbeelding van deze beelden. En dat beeld kwam dan in het huis van Micha, staat er, en u weet wat het huis is, precies hetzelfde, het huis Gods, welke gij zijt. Zodat we hier al deze details, al deze beelden, een uitbeelding vinden van de roeping van de gemeente na de dood en opstanding van Christus. Er staat er ook, de man Micha had een godshuis, een tempel zouden wij zeggen, alleen het wordt geen tempel genoemd, er wordt een ander woord voor gebruikt, en dat is precies wat je van de gemeente ook kunt zeggen. Het is een tempel, maar toch wel een heel andere. Een tempel die afwijkt van wat men gewoonlijk onder een tempel verstaat. Het is een geestelijke tempel. Het is een huis waarin God woont, zo heet het ook. Een woonstede Gods, maar dan in de geest, zegt nog steeds Efeze. Dus ik kom vanavond heel erg in Efeze terecht. Een woonstede Gods in de geest, maar inderdaad een geestelijke tempel. De man Micha dus, de man die was als Jehovah, had een huis. De Heer had een gemeente dus. En hij maakte een efod en terafim. En vulde de hand van een zijn zonen dat hij hem tot priester waren. Efod, dat is het moeilijkste om uit te leggen eigenlijk. Want er wordt wel eens veel gesproken over de efod, maar wat het precies was, dat is niet helemaal duidelijk. Wij weten alleen dat de hoge priester een efod droeg, omdat het beschreven wordt in de wet. Maar in elk geval is het een kledingstuk. Dat betekent het woord namelijk ook. Het woord betekent een soort van overtreksel, een bedekking, een kledingstuk. Dat kon van alles zijn, maar het blijkt dat het speciaal de aanduiding was voor het kleed van de hoge priester. Maar het blijkt ook dat het gebruikt wordt door allen die zich met priesterlijke zaken bezighouden. Men trekt namelijk daarvoor een speciaal kleed aan. En uit de ongewijde geschiedenis is zelfs bekend dat men dit soort klederen droeg zodra men tot waarzeggerij overging of wat dan ook. Men trok daarvoor een speciale mantel of kleed of iets dergelijks aan. Meer een symbolisch kleed dan dat het er werkelijk een was. Maar zoiets droeg de hoge priester ook. Dus in ieder geval had het te maken met de taak van de priester. Met godsdienst. En verder wordt gesproken over terafim. Dat heb ik al even aangehaald. Het terafim heeft te maken met gezond worden. Gezond maken. Want daar heeft het woord mee van doen. En daarom werden het beschouwd als een soort van afgodsbeeldjes. Vermoedelijk die in huis gehouden werden opdat de huisgenoten gezond zouden blijven. Dat is de gedachte. Maar ik moet u zeggen dat niemand kan vertellen wat dat voor dingen eigenlijk waren. En of het wel afgodsbeeldjes waren, dat denkt men, maar men weet het niet. Als iets niet te maken heeft met de dienst aan Jehovah, het heeft, het is toch iets godsdienstig en er staat niet bij wat het is, dan denkt men, dan zullen het wel afgodsbeelden geweest zijn. Maar men weet het niet werkelijk. Het blijven terafim. Anders niks. Het Hebreeuwse woord is ook niet voor niets blijven staan. Want dit is gewoon het Hebreeuwse woord wat hier in de vertaling staat. Terafim. En dat betekent dat dus officieel niet bekend is wat het was. Hetzelfde geldt trouwens ook voor efod. Want dat is ook niet een Nederlands woord. Het is ook het Hebreeuwse woord. Zodat van beide woorden gezegd moet worden dat men eigenlijk niet weet wat het is. En daarom weten wij tamelijk goed wat het is. Heb je het weer, hè? Het is verborgen, dan weten wij dus tamelijk goed wat het is. Het heeft namelijk inderdaad te maken met de zegeningen die wij als gemeente in onze bedeling ontvangen hebben. Namelijk een soort van speciaal kleed, een kleed wat de wereld niet kent, een efod. De wereld kent dat niet, men weet niet wat het is, maar het is ongetwijfeld de bekleding, het kleed wat we ontvangen hebben van Christus zelf. Gelovigen immers worden verondersteld bekleed te zijn met de gerechtigheid van Christus. En zo is het hier. Micha, die is als Jehovah, die maakte dat kleed. En ieder die voor hem het priesterambt vervult, die tot zijn priesterdienst gekomen is, draagt immers dat kleed. Dat is dan de gedachte. En meer valt er niet van te maken, want de Bijbel zegt er echt niet meer over. En voor terafim geldt iets dergelijks. Wij zijn immers van nature ongezond. Wij zijn ziek van nature. Maar wij hebben deze terafim omdat die voor gezondheid zorgen. Dat is trouwens een heel andere manier om het uit te leggen. Je hoeft niet eens de betekenis van het woord te kennen. Want je hoeft alleen maar te zien waar het in de schrift voorkomt, deze terafim, om te weten wat het betekent. En het meest bekend is het natuurlijk van de geschiedenis van Genesis 31. Genesis 31, waar Rachel terafim bij zich heeft. Want daar vertrekt Jacob met zijn vrouwen en kinderen bij Laban vandaan, waar hij deze vrouwen en kinderen verworven had, om terug te keren naar het huis zijns vaders, dan naar Esau en naar Isaac. En dan staat er in Genesis 31 vers 19, daar staat: Laban nu was gegaan om zijn schapen te scheren, zo stal Rachel de terafim die haar vader had. Dus Rachel zou mee met Jacob, maar ze nam de terafim, de huisgoden zegt men dan, maar nogmaals, men weet niet wat het was. Ze nam de terafim mee en er staat er later dat Laban hen achterna reist omdat hij zijn terafim kwijt is. En die dingen moeten zorgen voor zijn gezondheid. Het is een soort ziekenfondskaart eigenlijk, maar goed, daar gaat het nou niet over. Dus vers 34 dan, geloof ik, even kijken. Er staat in vers 33. Toen ging Laban in de tent van Jacob en in de tent van Lea en in de tent van de beide dienstmaagden en hij vond niets. En als hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. Maar Rachel had de terafim genomen en zij had die in een kemels zadeltuig gerecht. Dus in het zadeltuig van de kameel. En zij zat op dezelfde. Dan denk ik, dan zijn ze in ieder geval niet zo groot geweest. Of Rachel was zo erg groot, maar dat leek mij niet. Maar in ieder geval, ze zat er bovenop. En Laban betastte die ganse tent en hij vond niets. En zij zeiden tot haar vader, dat de toorn niet ontsteken in mijn heren ogen, omdat ik voor uw aangezicht niet kan opstaan. Want het gaat mij naar de vrouwen wijzen. En hij doorzocht, maar hij vond de terafim niet. Nou, kun je wel zeggen, dat was een mooi smoesje van... Een oud smoesje, als je het mij vraagt. Maar het was een aardig smoesje van Rachel. Omdat ze op de kameel zou kunnen blijven zitten. Maar wie zegt dat het een smoesje was? Ja, het was wel een goeie natuurlijk. Maar ik mag aannemen dat het haar inderdaad naar de wijze der vrouwen ging. En in ieder geval voor het verhaal is dat van belang. Omdat dat in ieder geval betekent dat zij op dat moment onvruchtbaar was. En dat is de Bijbelse gedachte ook altijd. Het was onvruchtbaar. Komt echt nog wel eens vaker in de Bijbel voor, hoor. Wat dacht u trouwens van de bloedvloeiende vrouw uit het Nieuwe Testament? De betekenis is dat ze het leven verliest, het bloed namelijk. Dat ze het leven verliest en daarmee ook onvruchtbaar is. Ze leeft wel, maar ze heeft geen vat meer op het leven. Ze kan het zeker niet voortbrengen. Ze is dus onvruchtbaar, is de gedachte. En deze onvruchtbare Rachel is uiteraard een beeld van het onvruchtbare Israël. Ik zei met opzet niet het ongelovige Israël, want we vinden in die geschiedenis van Genesis 31 precies dezelfde betekenis terug. Het huis van Laban en alles wordt verlaten. Het oude leven, het oude volk zou je moeten zeggen, wordt verlaten. En Rachel en Lea en de hele familie gaat op weg met Jacob. En dat op weg gaan met Jacob is dan inderdaad een beeld van de tegenwoordige bedeling. Waarbij Jacob een type is van de Heer. En al wat met hem gaat, zijn hele familie, is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Maar Rachel is speciaal een uitbeelding van de gelovigen uit Israël. En dus van Israël zelf. En het punt is, ook als nu een Israëliet tot geloof komt en meegaat met Jacob, dus met de Heer, en zich met hem verbonden weet, dan blijkt hij toch als Israëliet, als volk dus, onvruchtbaar te zijn. Dat betekent gewoon dat in onze dagen, al komen er nog zoveel Joden tot geloof, waarvan Rachel dan een beeld is, Israël als volk zal niet tot bekering komen. De zegeningen die aan het natuurlijke Israël beloofd zijn, zullen niet aan hen gegeven worden. Integendeel, wat er gebeurd is, wat er gebeurt nu in onze bedeling, is dat iemand als Rachel, dus een Jood of Jodin, tot geloof komt. Dan gaat hij mee met de Heer, mee met Jacob. En die moet dan dus uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis, kortom uit het huis van Laban. Dat is de gedachte. En mee met Jacob. Onderweg. En onderweg komt men dan weer in Bethel, het huis Gods. En dus weer de gemeente. Daar gaat het om. Israël is vandaag onvruchtbaar. Zie? Een gelovige uit Israël is ook onvruchtbaar. Maar wat heeft hij onderweg bij zich? De terafim. Omdat die terafim, deze geheime dingen, deze magische dingen, spreken over de zegeningen die wij als gelovigen, die met Jacob, met de Heer dus, meegaan ontvangen. Dat is de gedachte. En daar zijn terafim altijd een beeld van. Ik meen me trouwens te herinneren dat ze ook eens ergens verborgen werden bij gelegenheid. En zo hoort het ook, hier werden ze verborgen, ik bedoel later werden ze nog eens ergens verborgen. Maar het spreekt over de verborgen zegeningen die terecht zijn gekomen bij de gemeente. Wij hebben ze bij ons, deze terafim. Want hoewel wij ziek waren van nature, worden wij gezond gemaakt. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Worden wij gezond gemaakt door de zegeningen, de geestelijke zegeningen die wij van Christus hebben ontvangen. Zegeningen die de wereld niet kent, die er ook inderdaad verborgen zijn, maar die wij met ons meedragen. Verborgen. Ja, in het kamelenzadel, maar over die kameel heb ik het al eens gehad. Hè? Die ging immers door het oog van de naald het koninkrijk binnen. Maar dat heb ik al gezegd. Hè? Goed, dan hoef ik daar niet verder op in te gaan. Ik ga er maar weer gewoon terug naar Richteren 17, waar we het over de terafim hadden. En daarvanuit wil ik toch even dan naar een heel eenvoudige uitspraak, die kan iedereen zonder meer volgen. Dat is in Hosea, namelijk in Hosea 3. Dat is ook beeldspraak, ik weet het, maar niet zo moeilijk. Daar moet de profeet Hosea zijn vrouw alsnog kopen, terugkopen. Nadat hij ze kwijtgeraakt was. Hij moet haar terugkopen. En dat doet hij dan ook. En Hosea is daar een beeld van de Heer zelf. En deze vrouw is een beeld van Israël wat vrijgekocht wordt. En uiteraard door de dood en opstanding van Christus. En dan staat er in vers 3. En ik zeide tot haar. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog een andere man zal worden. En ik ook na u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. En dan moet u begrijpen dat dat spreekt over vandaag. Israël is vandaag zonder koning. Er kan ook geen koning komen trouwens. Nee, hij heeft ook geen geslachtsregister. Dus hij kan zich nooit als koning, als erfgenaam van David aanmelden. Er kan niemand bewijzen dat hij de afstammeling of erfgenaam van David is. De enige die wij kennen is de Heer Jezus. Maar die komt niet. Dus zij zitten zonder koning. En zonder vorst, zonder kroonprins betekent dat. Inderdaad, er is ook niemand die er aanspraak op kan maken. En zonder offer, want er kan niet geofferd worden. Al was het maar omdat de tempel niet is, maar bovendien, het laatste offer is al lang gebracht, in zekere zin althans. En zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Maar waartoe zou men een opgericht beeld of een efod of terafim hebben? Want het was toch niet de bedoeling? Israël zou wel een koning moeten hebben, en Israël zou een vorst moeten hebben, en een offer. Maar zou Israël ook een opgericht beeld, een efod en terafim moeten hebben? Nou, eigenlijk wel, omdat het opgerichte beeld gewoon een uitbeelding is van de opgewekte Christus. Een opgericht beeld is altijd een teken van opstanding. De efod heeft te maken met een nieuw kleed en dus ook met opstanding. En de terafim heeft te maken met gezondmaking, met genezing. En dus heeft het ook te maken met opstanding. Maar wat hier gezegd wordt, is dat ze nog het een, nog het ander zouden hebben. Israël zou niet de Heer dienen en zou niet een koning en een vorst en een offer hebben, zoals ze dat hadden onder het oude verbond. Maar ze zouden ook niet deel hebben aan het opgericht beeld en de efod en de terafim, zoals wij dat hebben nu, onder het nieuwe verbond. Begrijpt u dat? Ze zouden dus niet de zegeningen van het oude verbond hebben, maar ze zouden ook niet de zegeningen van het nieuwe verbond hebben. Waarmee het dus gezegd is dat opgericht beeld, efod en terafim uitbeeldingen zijn van de zegeningen van het nieuwe verbond die wij als gelovigen in onze bedeling ontvangen. En daar gaat het om. Vele dagen zou zij zo zijn. Nadat zij vrijgekocht was. Want dat is het wat met Israël gebeurd is. Het is gekocht en betaald. Het is officieel het eigendom des Heren. Hij heeft haar gekocht, maar hij laat haar zitten. Voorlopig althans. Vele dagen. En dat zijn de dagen van onze bedeling. Waarin de efod, het opgericht teken en de terafim voor Israël onbereikbaar zijn. Dat is de gedachte. Nou, dan ga ik terug echt naar Richteren. Ik zei echt, ik moest natuurlijk naar 1 Samuel 19, want er werd het nog eens een keer. Dat zal ik u zo eens vertellen. Dat is 1 Samuel 19. Daar zoekt Saul David te doden. En dan stuurt hij zijn personeel naar zijn huis. Maar mevrouw David, die heette Michal, die was handiger. Die stuurde haar man weg. En die ging dus op de vlucht. Dat is dat verhaal van Jacob, van David die op de vlucht ging voor Saul. En daar hebben we al weet ik hoeveel bijbelstudies aan gewijd. Langzamerhand. Eerst via Jonathan, weet u wel. En toen daarna kwam David te Nob bij die priester, Achimelech, weet u wel dat verhaal. En toen had hij van de toonbroden en toen kwam hij in Adullam. En hij kwam in de poort van Gat. En dat heb ik allemaal zo vaak uitgelegd. Het spreekt allemaal over onze bedeling, waarin David weliswaar tot koning gezalfd is, maar nog geen koning is. Waarin de Heer dus tot koning gezalfd is, maar waarin hij het koningschap nog niet heeft aanvaard, althans niet zichtbaar. Nou, dat begint, die geschiedenis begint met dat Saul probeert David te vangen, en David is net op tijd hem gesmeerd, en in zijn bed ligt een terafim. Of een terafim, ik weet niet wat het enkelvoud van het woord is, maar ik hou het maar op, een terafim, hè. Het is toch Hollands, dus dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, er ligt een beeld in zijn bed, maar David ligt er zelf niet in. Toen wilden ze hem halen, toen zei Michal, dat kan niet, want hij is ziek. En toen zei Saul tot zijn personeel, nee, haal hem toch maar, neem hem dan met bed en al mee. Als hij dan niet van zijn bed kan, neem hem dan maar helemaal mee. Bed en al. En toen haalden ze hem met bed en al en toen keken ze onder zijn dekens. En toen bleek, daar lag niet David, maar daar lag terafim. Nou, dat is het punt. Waar zijn ze dus een beeld van? Van de Heer zelf. Die gevlucht is, die weg is. De Heer die zich verbergt. Anderen zouden zeggen, het is gewoon een beeld van de Heilige Geest, hoor. Dat is veel eenvoudiger namelijk. Maar dan moet je dat toch uitleggen, hè? Maar zo is het. Het is het beeld van de Heer die weg is, die zich verborgen heeft, die op de vlucht is. En waar hij is, wel, eerst in Nob en in Adullam enzovoort. U kent dat verhaal. Dat ga ik verder niet uitleggen, maar het betekent precies hetzelfde. Terafim zijn dus een beeld van de Heer en de zegeningen des Heeren in onze bedeling. Nou, er staat de man Micha in vers 5 van Richteren 17... had een godshuis en hij maakte efod en terafim en vulde de hand van een van zijn zonen dat die hem tot priester waren. Wie is dan een van die zonen? Dat is nou niet zo moeilijk. Dat is gewoon Jezus. Zo heet het dan, Jezus. We hebben het over Micha is als Jehovah, maar wie is dan zijn zoon? Wel, dat is Jezus, inderdaad. De priester, degene die geroepen werd tot middelaar van het nieuwe verbond. U weet dat een priester genomen wordt uit de mensen, volgens Hebreeën 5, vers 1. Een priester wordt genomen uit de mensen. Dat gebeurt hier ook. Eén uit zijn zonen, dus ook geboortig uit die vrouw, uit het begin van het verhaal. Een van die zonen wordt tot priester gemaakt. En dan staat er, in diezelfde dagen was er geen koning in Israël. Je vraagt je af wat dat met het verhaal te maken heeft. Nee, met het verhaal niks, maar met de typologie wel. Want dat is het nou juist. In onze dagen is er geen koning in Israël. Ook niet over de wereld zelfs. Want de enige rechtmatige koning heeft zich uit die wereld teruggetrokken. En dus in diezelfde dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat recht was in zijn ogen. Dat noemen ze democratie, maar daar gaat het nou niet over. Ieder deed wat recht was in zijn ogen. En er staat er nu was er een jongeling van Bethlehem, Juda, van het geslacht van Juda. Deze was een leviet en verkeerde al daar als vreemdeling. Dus er was iemand die kwam uit Bethlehem. Nou, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Ik moet alleen zeggen, het is een ander Bethlehem, want de Heer werd geboren in Bethlehem van Benjamin. En dit is in Bethlehem, een andere plaats die Bethlehem heet, in het gebied van Juda. Maar voor de betekenis maakt het niks uit. De plaats is namelijk Bethlehem en het is in Juda. Wel, de Heer is afkomstig uit Bethlehem en is afkomstig uit Juda. Daar gaat het maar om. En van het geslacht van Juda. Deze man wordt dus gerekend, deze jongeling wordt dus gerekend tot de stam van Juda. Omdat hij daar oorspronkelijk tussen woonde. Maar hij was van afkomst een leviet. Dat wil zeggen, hij is uit Bethlehem, hij is uit Juda en toch wordt hem de priesterlijke taak toegeschreven, de priesterlijke functie. En daar gaat het nou maar om, want dat is wat we elders in de Bijbel ook vinden, waar de naam van Levi zelfs wordt toegepast op de Heer Jezus. De Heer namelijk, die niet alleen aangeduid wordt met de naam van David, omdat hij koning is, ook niet alleen met de naam van Melchizedek, omdat hij koning en hoge priester is, maar hij wordt ook genoemd met de naam van Levi, omdat hij in het algemeen priester is. U vindt dat bijvoorbeeld in Malachi. Waarover morgenavond meer, maar dat is niet hier dan. Hè? Waar de naam van Levi immers gebruikt wordt voor de Heer Jezus zelf. Omdat de Heer degene is die als priester zou fungeren en in zijn priesterlijke hoedanigheid de verbinding met God zou vastmaken. Want dat is de betekenis van de naam Levi. Dat betekent namelijk dat hij iets vastmaakt, dat hij verbinding brengt. Dat is wat de priester, wat Levi zou moeten doen. En omdat de Heer die verbinding maakt, omdat de Heer zelf, God en mens, of de God en de wereld, met elkaar verzoent, wordt de naam van Levi dus ook inderdaad op hem van toepassing gebracht. Daar gaat het hier ook om, want deze jongeling hier is ongetwijfeld een beeld van de Heer Jezus Christus uit Bethlehem, uit Juda, maar met een priesterlijke taak in onze tegenwoordige bedeling. En bovendien een jongeling, omdat dat ziet op zijn opstanding uit de dood. Zojuist, of kort geleden, geboren betekent dat, een jongeling. En dus spreekt het over zijn opstanding. Nou, deze man was uit die stad, uit Bethlehem Juda dus, getogen om te verkeren waar hij gelegenheid zou vinden. Hij verkeerde dus als vreemdeling. Hij was uit Bethlehem Juda vandaan gegaan en hij verkeerde als vreemdeling ergens anders. Dat is ook wat normaal met de levieten trouwens gebeurde. Wat gebeurde met deze man in het bijzonder? En het zal duidelijk zijn dat dat precies de uitbeelding is van de Heer Jezus zelf. De opgestane uit de dood, die priester is, een priesterlijke taak vervult, maar niet in Bethlehem Juda, niet in het Jodendom, maar daarbuiten, zwervend namelijk, op zoek naar de plaats waar men hem zal aanvaarden als priester. Dat is precies de bedoeling. Kortom, het is een beeld van de zaligheid die uit de Joden gaat naar de heidenen. Het is de Heer die Israël de rug toekeert en zich gewend heeft tot de heidenen. En waar komt hij dan terecht? Wel, uiteraard komt hij dan aan het gebergte van Efraïm en bij het huis van Micha, staat er in vers 8. Maar dat hadden we al gedacht, want de Heer komt dan inderdaad terecht in de gemeente. En dan wordt er gezegd, van waar komt gij? En hij zei tot hem, ik ben een leviet van Bethlehem Juda en ik wandel om te verkeren waar ik gelegenheid zal vinden. Toen zeide Micha tot hem, blijf bij mij en wees mij tot vader en tot priester en ik zal u jaarlijks geven 10 zilverlingen, aan hem worden dus 10 betaald, en orde van kleren en uw leeftocht. En al zo ging de leviet met hem. En deze leviet bewilligde bij die man te blijven en de jongeling was hem als een van zijn zonen. Zodat de priester waarover hier gesproken wordt eerst beschreven wordt als een zoon in vers 5 en daarna wordt hij beschreven als een leviet in het gedeelte daarna vanaf vers 6. Maar moet duidelijk zijn dat het om precies hetzelfde gaat. Er wordt namelijk gesproken over de priester die wij kennen, de middelaar die wij kennen, degene namelijk die ons, als leviet dus eigenlijk, die ons met God in verbinding gebracht heeft. En dat ook nog steeds doet. En daar staat al van dat deze jonge leviet woonde in het huis van Micha en hoorde tot het huis van Micha. Dat is precies waar het om gaat, want uiteindelijk zijn zij dezelfde, want Micha is een beeld van Jehovah zelf in de hemel. En deze leviet, deze jongeling Micha, is uiteraard een beeld van de Heer Jezus, de mens, Jezus van Nazareth, die tot priester gesteld is en daarom inderdaad het huis Gods is binnengegaan. En het eindigt dan ook met te zeggen, toen zeide Micha, nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot priester heb. En zo is het ook. U vindt hier Micha en deze leviet. Dat is hetzelfde zo ongeveer als dat we in Psalm 110 lezen, dat de Heere heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En dan vervolgens, gij zijt priester in der eeuwigheid. Dat is heel kort gezegd, ik weet het. Maar daar zie je precies hetzelfde. Twee aan elkaars rechterhand, maar dat is zo omdat ze bij elkaar horen. En aan een van die tot een van die beiden wordt ook gezegd, gij zijt priester. En dat is wat hier ook inderdaad verteld wordt. Zegeningen dus voor deze Micha. En ik weet het wel, als we praten over de geschiedenis, zeggen we, hoe kan dat nou? Want hij had eerst het geld van zijn moeder gestolen. En dan zeg ik, nou, dat is helemaal niet aan de orde. Waar het om gaat is dat deze zegeningen slechts tot stand komen via deze man, die is als Jehovah. Dus via Jehovah zelf komen de zegeningen tot stand. De zegeningen van Israël, de zegeningen van deze moeder, de zegeningen van de zoon, de zegeningen van deze leviet, de zegeningen van het hele huisgezin van deze Micha. Al die lijnen lopen via Micha, die dus een belangrijke rol hier vervult. Tot hem, of bij hem, komen al deze dingen samen. Hij heeft de 1100 zilverlingen, hij heeft een moeder, hij heeft de efod, de terefiem, hij heeft het godshuis, hij heeft een zoon en later staat er, hij heeft een priester. En dan zegt hij nog, nu weet ik dat de Heer mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot priester heb. En dit zijn woorden die wij zouden kunnen nazeggen, uiteraard. Eenvoudig omdat wij diezelfde man tot priester hebben. Want daar spreekt dit schriftgedeelte natuurlijk over. Wat hier wordt uitgelegd, is dat zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd zijn, ergens anders terechtkomen. En tot stand gebracht worden, vervuld worden, via één man die hier ons voorgesteld wordt onder de naam van Micha, maar die wij kennen als de Heere Jezus Christus. En zo kennen wij deze man met zijn huis, waartoe wij behoren. Wij kennen ook deze priester, die hij zelf zich verkoren heeft, en die zijn priesterlijke taak ook inderdaad vervult ten behoeve van ons. Dat is wat in dit schriftgedeelte wordt uitgelegd. Want het mag dan zo zijn dat van de beloften die God aan Israël gedaan heeft tot op heden nauwelijks iets terecht is gekomen. Maar er moet dan aan de andere kant gezegd worden dat dat niet in strijd is met Gods heilsplan. Maar in tegendeel, het is er juist de vervulling van. Want er blijkt dat de zegeningen die aan Israël gedaan zijn slechts ja en amen zijn in Christus. En dat deze zegeningen gegeven worden aan een ieder die met die Christus verbonden is. En ieder die tot zijn huishouding of zijn huis behoort. En dat is wat we hier ook uitgebeeld vinden. En dat is ook wat we uitgebeeld vinden in de geschiedenis van Jacob en Rachel en Laban enzovoorts. Wat we uitgebeeld vinden bij Saul en David en Michal en hoe de verhaal maar heten mag. We vinden het uitgebeeld in Hosea, het schriftgedeelte wat we even hebben aangehaald. En eigenlijk is het zo dat we dat de hele Bijbel door aangehaald vinden. Omdat de zegeningen nou eenmaal niet gegeven werden aan een volk als zodanig. Maar de zegeningen werden gegeven aan diegenen die zich afhankelijk zouden stellen van de Heere, de God van Israël, die tegelijkertijd ook de Zoon van Israël zou zijn. Omdat al die zegeningen werkelijk in werkelijkheid beloofd werden aan deze ene, die is als Jehovah, opdat via hem elke gelovige de zegeningen, dezezelfde zegeningen zou ontvangen. Dat geldt voor Israël als volk, dat geldt voor de heidenen, dat geldt voor ons ook vandaag aan de dag als behorend tot de gemeente, het lichaam van Christus, want hoe je dat ook bekijkt, zegeningen hebben wij niet in onszelf. De zegeningen die wij hebben, hebben wij ontvangen ergens anders vandaan. Die hebben we gekregen van de Heer. Hij heeft ons daarmee gevuld. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En ook de stoffelijke zegeningen die wij vandaag ontvangen, hebben wij ontvangen van God via Christus. En juist omdat wij in Christus zijn. Dat die Christus inderdaad uit Israël afkomstig is, dat is waar. Maar hij is daar niet van afhankelijk. En onze positie als gelovigen is dan ook een positie die we gekregen hebben. In feite geheel buiten Israël om. Maar we hebben het wel gekregen via de Heer Jezus Christus. De God en ook hoge priester en ook zoon. En in zekere zin ook zelfs vader van Israël. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Je gaat daar nooit buitenom. Je gaat via deze ene centrale figuur. Door wie God zijn werk doet, van wie God zich bedient, die God gesteld heeft tot hoge priester, tot middelaar van het nieuwe verbond, of zullen we gewoon zeggen, tot vast en zalig maken. Omdat wij door hem gezondheid zouden ontvangen, leven zouden ontvangen bedoel ik uiteraard, en omdat wij zijn, of dat we bekleed zouden worden, ook met zijn gerechtigheid. Omdat we acceptabel, aanvaardbaar, heilig en onberispelijk zouden zijn voor God en met vrijmoedigheid tot hem zouden naderen. Zullen wij danken? Ja, trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we deze waarheden mogen leren verstaan en steeds meer mogen leren verstaan en steeds beter mogen leren herkennen uit uw woord. We danken u, Vader, dat we niet alleen afhankelijk zijn van slechts een paar brieven in het Nieuwe Testament, dat we mogen zien hoe dezezelfde waarheden de hele Bijbel door verkondigd werden en dat wij ze ook mogen leren verstaan. Wij danken u dat we mogen leren verstaan hoe de zaligheid is uit de Joden, maar hoe tot ons is gekomen via onze Heer en Heiland. Via degene die voor ons leed en stierf. Via degene die zelf dit gesneden en gegoten beeld maakt. En we danken u dat wij die met hem verbonden zijn, ook inderdaad dat beeld deelachtig worden. Dat wij veranderd worden naar het beeld Gods. Dat wij den beelde uw zoons gelijkvormig worden. Dat we mogen komen ook als gemeente tot die gestalte, tot die mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we ons onder alle omstandigheden in uw handen mogen veilig weten en mogen weten dat gij ons zult wel doen, omdat wij deze getrouwe en barmhartige hoge priester hebben ontvangen die u zich verkoren hebt. De middelaar is van het nieuwe verbond en die dat is wegens de kracht des onvergankelijke levens. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we ook deze eerste dag der week daaraan mochten wijden. We mochten stilstaan bij de herinnering aan de opstanding van Jezus Christus. De zoon van Abraham, de zoon van David, maar boven alles uw zoon en erfgenaam. En we danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan dat wij met hem verbonden zijn. Dat we één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn opstanding. En daarom zullen delen in zijn zegeningen. We danken u dat we deel hebben aan deze Micha. Dat we zullen zijn als Jehovah en met hem verbonden zullen zijn ook in de toekomst. Wij danken u, Vader, dat we ook in het dagelijks leven in afhankelijkheid van u mogen wandelen. We mogen weten dat deze zegeningen, deze terafim als het ware, bij ons zijn. Dat ze met ons verbonden zijn. En hoewel we dan misschien onvruchtbaar zijn naar de normen van deze wereld, hoewel we misschien onbruikbaar zijn in deze wereld, mogen we weten dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening. Dat u ons die ziek waren en verdorven waren, dat u ons genezen hebt. Omdat wij een Heer hebben die Jehovah is, onze Heelmeester. Wij danken u, Vader, voor deze rijkdom. We bevelen onszelf ook bij u aan wanneer we deze plaats verlaten. Wilt u ons achtervolgen met uw zegen? Wilt u onze harten openen? Wilt u onze gedachten richten op uzelf? Omdat we via u en door u, door onze hoge priester, gezegend zouden worden. En daaruit zouden mogen leven. En de toekomst tegemoet mogen zien. Omdat we onderweg zijn naar ook de uiteindelijke vervulling. De uiteindelijke verlossing die u voor ons hebt weggelegd. In Christus en in eeuwigheid. Amen.